Goedemorgen, allemaal. Ik zou eigenlijk geen woord meer hoeven te zeggen als je goed geluisterd hebt naar wat je gezongen hebt, naar de getuigenissen. Dat is eigenlijk mijn preek. Dus je zou je kunnen zeggen, stop er maar mee dan, maar dat doe ik niet. Wie was dat, Kees? Nee, Jip, oké. We hebben niet allemaal de vrijheid inderdaad, zoals we hier zitten. De autoraam stond net nog open, dus die ben ik even dicht geweest doen. En ik kwam daar aanlopen en dan hoor je echt van verre, Jezus, Jezus is Heer. Ik denk, jongens, dat hier nog kan, gewoon midden in Middelharnis. Maar waarschijnlijk, ik weet niet hoe het er in Senegal aan toe gaat. Doen we gewoon. Maar als we kijken naar grote rampen in de geschiedenis, of misschien ook wel in je eigen leven, dan wordt er al snel gezocht naar een schuldige, een zondebok. Een persoon of een groep mensen die de pijn ook namelijk veroorzaakt hebben. We kennen dat recent van die Nord Stream 2, die pipeline die opgeblazen is. Iedereen wees gelijk naar Rusland. Ondertussen is dat een beetje teruggetrokken. En twijfelen ze nog steeds wie het nou eigenlijk gedaan heeft. Dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Maar er wordt gewezen naar een zondebok, waarbij het vaak onschuldige mensen zijn die er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Maar toch voelt het wel makkelijk als je een schuldige aan kan wijzen. Waarom? Nou, dat zit volgens mij in ons allemaal. Dan vindt de gerechtigheid plaats. En daar verlangen we toch naar dat er recht plaatsgevonden heeft. Of het nou een onschuldig is of niet, iemand moet ervoor opdraven. Wie heeft van de week, ik wou zeggen de krant gelezen, maar tegenwoordig zijn er niet veel meer die hebben. Maar wie heeft er gehoord van Daniel Saldana? Niemand? Zo goed lezen jullie het nieuws niet. Maar een simpele bouwvakker uit Los Angeles. 33 jaar lang heeft hij onschuldig vastgezeten. Hij werd onterecht aangewezen als een schuldige in een schietpartij. Hij werd vastgezet. En terwijl hij niet eens voorkwam in het hele verhaal. Ze wezen hem aan en hij is onterecht in de gevangenis gezet. Moet je nagaan dat je elke dag daar zit. En de eerste paar dagen zou je denken, nee, dit hebben ze verkeerd gedaan, dat komt wel goed. En na een week denk ik, toch, mijn advocaat, dat komt goed. Een maand, maar een jaar, maar 33 jaar. Dat is frustrerend. Dat je het gewoon totaal, dat je gewoon zeker weet, ik heb het niet gedaan. Hij zei, toen hij eruit kwam, het is vreselijk om iedere dag op te staan, om te weten dat je onschuldig bent. Maar toch vast te zitten. Maar toch ben ik blij dat deze dag gekomen is. Vastkomen te zitten als je schuldig bent, dat begrijpen we nog. Toch? Maar vastkomen te zitten als je niks gedaan hebt, ja, daar word je gruwelijk gefrustreerd van. Begin september 1666 was er een verwoestende brand. The Great Fire of London. Ik weet niet of er iemand van geschiedenis hier houdt, maar... Ja? Mooi. Maar meer dan 200.000 mensen raakten dakloos. En ook hier werd er gezocht naar een zondebok en kwamen ze uiteindelijk uit bij een kleine minderheid. De Franse katholieken. En ze werden vervolgd. Iets verder terug, namelijk 1600 jaar verder terug. 64 na Christus was er ook een brand. Deze keer niet midden in Londen, maar midden in Rome. Een brand die 3 dagen woedde in de volledige binnenstad bijna verwoest heeft. Terwijl de mensen die daar woonden dachten, ja, we moeten nu een zondebok aanwijzen. Weet je wat, het is Nero, want die had plannen om namelijk gebouwen neer te halen en grotere gebouwen voor terug te zetten. Dus ze wezen hem aan, maar hij wees het van zich af. En hij wees naar de christenen. En dat weten we. Namelijk, er kwam een zware vervolging over de gemeente destijds. Christenen werden in het Colosseum voor de leeuwen gegooid. In het ergste geval werden ze in de tuin van Nero tijdens feestjes met pek en veren of pek overgoten en in de fik gezet om te dienen als lamp, zodat ze 's nachts nog konden kijken. Over vervolging gesproken. Maar het nieuws hierover ging heel snel van gemeente tot gemeente en tegelijkertijd met die vervolging ging de brief van Petrus rond. Die geschreven is aan de christenen destijds in Noord-Turkije. En uiteindelijk is Petrus tijdens de periode van vervolging onder de hand van Nero zelf, heeft hij de dood gevonden. En hoe? Aan het kruis. Maar hij vond het zelf niet waard om net als zijn eigen meester rechtop gekruisigd te worden. Dus ze hebben hem ondersteboven gekruisigd. En ook al schrijft Petrus niet heel makkelijk, zijn boodschap in de brief die we zo gaan lezen, 1 Petrus 1, je kan hem alvast opzoeken, is helder. En dat staat ook als thema boven deze preek, onze roeping. Het is niet fijn, maar lijden. Ik weet niet hoe jouw theologie is, maar als je je Bijbel leest, zal lijden ons niet bespaard worden. Ik weet niet hoe jullie hier zitten, of wat je meegemaakt hebt, of nog mee zal maken. Maar als christenen zullen we lijden meemaken. Dat zal ons niet bespaard blijven. En gezien de ontwikkeling in de maatschappij, zal ons dat zeker de komende jaren alleen maar toenemen. En wat is een van de eerste reacties op lijden? Wat doe je? Nee, ik zie geen kaars. Als je een kaars hebt staan, vroeger deed je wel eens van die spelletjes, ik doe het nog steeds wel eens, wie zo lang mogelijk zijn hand boven die kaars kan houden. Wie heeft dat ook wel eens gedaan? De meesten denken wel. Jij ook? Ja, het is warm, hè? Ja, inderdaad. Op den duur trek je hem terug, want het is te warm. En wat doe je als je iets zwaars valt? Dan vlucht je, dan trek je terug. Je wil namelijk niet dat je lijdt. Het bijzondere in de brief is van Petrus dat hij niet schrijft hoe de christenen er onderuit kunnen komen. Nee, hij schrijft aan de christenen hoe ze erin kunnen blijven. Hij bemoedigt ze, hij vuurt ze aan. Kom op, zet door. En hij gebruikt daarbij, en Rinus heeft vorige keer ook al aangehaald, het beeld van de goudsmid die net zo lang blijft zitten tot hij zijn eigen gezicht in die pot met goud kan zien. Dat alle troep van het goud wat erin zat, eruit gehaald is. En zo gebruikt onze God beproeving in ons leven om zijn beeld in ons zichtbaar te maken. Stormen deed het zeker onder het bewind van Nero. Maar hoe hard de storm ook is, wat is er vaak in het midden van een storm, in het midden van een tornado te vinden? Volledige rust. Complete rust. Dus rondom ons kan het stormen, maar in hem vinden we onze rust. En als ik kijk naar mijn eigen leven, een paar jaar geleden was ik ook aan het vluchten voor steeds iets opnieuw waarmee ik geconfronteerd werd. En dat ik zei, Heer, ik wil eruit. En dat hij zei, Jos, nee, ik hou je er niet uit, ik hou je er dwars doorheen. Want het vluchten moet uit je leven weg. Je bent niet gemaakt om te vluchten, je bent gemaakt om mij te volgen. En dat zijn wij ook, zijn jullie ook. Petrus schrijft zijn brief aan vreemdelingen. Wanneer ben je een vreemdeling? Een vreemdeling is iemand die niet bekend is met de plek, gewoonte, cultuur, et cetera, van de plek waar hij dan verblijft. Zo noemen we mensen die niet van Goriot-Flaquet komen. Overkanters. Vreemdelingen. Ze praten niet zoals ons. Ze doen niet zoals ons. Ik kijk bijvoorbeeld naar Tirza en die komt hier niet vandaan. Die komt uit Nijmegen. Maar die moest heel lang wennen aan dat Flaquet's gepraat. En hoe het er hier aan toe gaat qua gewoonte. Want we waren afgelopen weekend even terug in Nijmegen voor een bruiloft. Ja, is gewoon een heel ander volk. Okay. En neem de familie Okker, Lineke en Johan. Toen zij de eerste keer in Senegal aankwamen, waren ze vreemdelingen. In ieder geval, ik denk dat je je zo gevoeld hebt. Compleet vreemd. Maar nu zal weer een tijdje daar wonen en weer hier terugkomen. Voel je dan hier bekend of ben je hier bijna een vreemdeling? Beide. De christenen van die tijd en ook wij als christenen zijn hier op aarde, maar niet van deze aarde. We zijn ook eigenlijk compleet vreemd als we tot de Heer gekomen zijn. Want ergens anders staat geschreven dat we als christenen geen bewoners zijn van deze aarde, maar bijwoners. Onderweg naar een beter vaderland. En dat ben je ook als je Jezus hebt geaccepteerd als jouw verlosser en je redder. Want net als tijdens de ramp in 1666 en de branden in Rome, zocht onze schepper van hemel en aarde ook een zondebok. Waar kwam die uit? Bij ons. Wij waren degene die echt schuldig waren. Maar al zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf, zijn enige geborene, en hem aanwees om voor onze zonde te sterven. Als zondebok, als smetteloos lam. Deze persoon, Jezus Christus, was net als Daniel Soldana onschuldig. Maar nam vrijwillig de schuld op zich. En vanaf het moment dat jij deze zondebok, deze verlosser, hebt aangenomen als je redder, zul je net als hem beproefd worden, door lijden heen gaan. Want Jezus zegt zelf, als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen. En om door deze beproeving en vervolging heen te komen, geeft Petrus ons in de brief die we nu gaan lezen, 5, het zullen er vast meer zijn, Ruben haalt er volgens mij ook nog 2 aan, punten waar we echt mee aan de slag, ja ik zeg moeten gaan, als broers en zussen, om staan te blijven. Wat Gerson net zei, we hebben elkaar heel hard nodig en in de toekomst nog harder. Zullen we lezen in 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot 20. Mijn vrouw heeft erbij geschreven, lees langzaam. Want Petrus schrijft niet als de makkelijkste. Ik zoek het ook even op. Vanaf vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Hij komt dus terug. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoon naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap. In de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Ik wil met jullie 5 punten behandelen uit deze tekst. En we beginnen in vers 13. Daar staat namelijk, omgord de lendenen van je verstand. En de eerste keer dat de lendenen omgord moesten worden, waar kwam dat voor? Weet iemand dat? Bijbelkenners? Ja, Exodus 12. Klopt. Vlak voor de uittocht, wat moesten ze doen? Ze hadden allemaal van die lange tunieken aan. En de Heer riep het volk op, vlak voor de uittocht, om binnen te zitten, de deurposten met bloed te beschilderen van een lam, en binnen te zitten, het avondmaal te vieren, en zelf met omgorde lendenen, dus dat betekent, de kleed moest opgetrokken worden, tussen de riem gestoken te worden. Waarom? Om te gaan als het de tijd was. Te vertrekken als het punt daar was. Om in actie te kunnen komen als het nodig was. Het was een starthouding. En in het Met die gordel werd het kleed omhoog gehouden, zodat je meer bewegingsvrijheid had. Want als je dat niet deed, en je moest rennen, dan weet je het al, dan klapte je steeds voorover. Dan viel je. Het volk daar moest klaar zijn om te vertrekken. In 1 Koningen 18 zien we iemand anders zijn lenden omgordnen. Elia. Waarom? Om voor Ahab uit te rennen, omdat er een flinke regenbui aankwam. En in Efeze 6 zien we de gordel ook terugkomen, maar dan de gordel van de waarheid. Als Petrus ons oproept om onze lenden van ons verstand te omgorden, dan roept hij ons op om in de waarheid te wandelen. Om ons te trainen om in moeilijke tijden in de waarheid ook te blijven en te wandelen. Dat ons denken actief is, niet in slaap gesust door de duivel, maar verwachtend, wat we net ook hebben gelezen, op de komst van de Heer Jezus zelf. Dat we eigenlijk wegnemen uit ons denken alles wat ons afleidt. Ze trokken die tuniek omhoog om vrij te kunnen lopen. Laten wij ook alles wegdoen om vrij te kunnen wandelen met de Heer. De tweede punt, wees nuchter. Vers 13. En Petrus bedoelt hier figuurlijk nuchter. Niet nuchter in de zin van, dat is een nuchtere flakena. Nee. Maar nuchter bedoelt hij eigenlijk het tegenovergestelde van dronken zijn. En wat gebeurt er met je als je dronken bent? Het zou mooi zijn als wij dat niet zouden weten, maar... Ja. Oh, kijk, eerlijk. Hij is in ieder geval eerlijk. Wat gebeurt er als je dronken bent? Dan kun je niet meer helder denken. Je bent bedwelmd. Je doet dingen die je liever niet gedaan had. Je kan niet meer helder beoordelen en noem maar op. Een staat van bedwelming, denken dat we het wel weten, laat ons een weg lopen die niet Gods weg is. Ik weet van mijn tijd van vroeger, toen ik de Heer nog niet kende, dat ik dronken was en dat ik op plekken kwam waarvan ik dacht, hoe kom ik nou weer hier? Ik wist het niet meer. En wat doe je als je dronken bent en niet nuchter? Die persoon valt in de sloot. Of komt vaak niet zelf thuis. Of ziet de volgende dag foto's en filmpjes waar hij liever niet had opgestaan. Een oproep tot nuchterheid brengt ons op de juiste weg, namelijk achter de Heer Jezus aan. Nuchter is ook vrij van elke vorm van mentale en geestelijke dronkenheid. Dat we niet geleid worden door de omstandigheden, maar in de rust blijven, van binnenuit door zijn geest. En Petrus roept ons op tot helder denken. Want nuchterheid is een voorwaarde, zegt hij in 1 Petrus 4, vers 7, om te kunnen bidden. En in 1 Petrus 5 vers 8 zegt hij dat nuchterheid een voorwaarde is om de duivel te kunnen weerstaan. En in 2 Timotheus 4 vers 5 zegt hij dat nuchterheid een voorwaarde is om dwaalleraars te kunnen onderscheiden. En sommigen zullen misschien zeggen, nou, dronken door de geest, dat is dan wel bijbels. Nou, daar geloof ik niet in. Niet alleen omdat het niet in de Bijbel staat. Maar 1 gave vrucht van de geest is zelfbeheersing. Als je dronken bent, dan beheers je jezelf niet. Dronken mensen beheersen zich niet. Dus wees nuchter, ook als gemeente. 3. Het derde punt. Hoop volkomen op de genade die ons gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wat is hoop? Wat zou hoop zijn? Wij horen dat wel eens bij meer. Als er dan een teamuitje geboekt wordt. Nou, laten we hopen op mooi weer. Is dat dan de zekerheid dat het mooi weer wordt? Nee. Dat spreekt namelijk nog onzekerheid uit. Maar dat bedoelt de Bijbel niet met hoop. Hoop in de Bijbel heeft namelijk te maken met absolute zekerheid. Er voorkomen zeker van zijn dat dwars door al het lijden en vervolging heen, dat het einde zeker is, namelijk bij hem te zijn. Petrus roept ons op om dwars door alles heen vastberaden te zijn. Te weten dat we op een dag bij de Heer Jezus zelf zijn. En dat hij ook nu in het lijden en beproeving zichzelf zal openbaren. Daar mogen we op vertrouwen. Omdat zijn woord vaststaat en ook eeuwig is. Op 1 januari sprak ik hier over het vasthouden aan zijn belofte. Dat als er moeilijke tijden komen, dat we zijn woord kunnen lezen en vast kunnen houden aan zijn belofte, moeten houden aan zijn belofte, om daarin te wandelen. Wie van jullie heeft dat in de praktijk gebracht? Je hoeft je vingers niet op te steken, maar dat als je in een situatie kwam afgelopen maanden, dat je dacht, ik ga het woord in om een belofte te zoeken van de Heer, wat hij hierover schrijft, over deze situatie, zodat ik daaraan vast kan houden. Ken zijn woord. En hou daaraan vast. Het vierde punt. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger waren in de tijd van onze onwetendheid. Het woord dat we hier tegenkomen staat maar 2 keer in de Bijbel. We hebben er net over gezongen, het laatste lied. En het heet, ik hoop dat ik het uitspreek, systematizo. Ruben? Ongeveer? Jij moet dat weten. Wat betekent er gaan uitzien als? Gelijkvormig worden aan. Om vol te kunnen houden in de verdrukking en in de beproevingen. Is het belangrijk om niet gelijkvormig te worden aan de wereld, maar gelijkvormig te worden aan de Heer zelf. We zijn namelijk net uit de wereld getrokken. Hoe kunnen we er dan in teruggaan? Petrus roept ons op om gelijkvormig te worden aan hem. Om als vreemdeling een compleet nieuwe leefstijl, spreken, kleding aan te leren, dat kost tijd. Ik weet niet of jullie ondertussen al gewend zijn in elkaar. Ook, ik zie af en toe foto's voorbij komen van kledingstijl. Dan denk ik, oh ja, zo gaat dat er daaraan toe. Maar dat begint in je denken. En dat denken van ons moet vernieuwd worden. Door gehoorzaam te zijn en te blijven aan Gods woord. En dat staat in, we hebben er net van gezongen, Romeinen 12 vers 2. Dat is namelijk de tweede keer dat het voorkomt. Waarin Paulus ons oproept om ons leven te geven als een welgevallig offer. En ons denken te vernieuwen. Om Jezus te kunnen volgen. Maar ook om te weten wat zijn wil is voor ons. Wat zijn roeping is voor ons. Want wil je weten wat zijn roeping is voor je leven? Ja, begin dan daar. Begin bij de basis. En blijf daar. En breng het in de praktijk. En dan ga je zien waar hij je kan gebruiken. Waar hij je roept. Want in Matteüs 25 vers 21 staat, wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde van uw Heer. De Heer geeft ons naar onze gehoorzaamheid. Laten we getrouw zijn in het kleine, om daar te starten. De meesten van ons willen gelijk het grote, de grote daden. Maar laten we eerst eens beginnen met het kleine, gewoon gehoorzaam zijn aan zijn woord. En Jezus vraagt ons dat, om gehoorzaam te zijn in het kleine. Een timmerman, er zitten er hier nog wel een paar. Ja, die ook, ja. André ook. Ja, ja. Ja, inderdaad, dat is een goeie. Maar die begint ook niet bij het dak. Maar bij de fundering. Ja, bij de basis. Ja, goeie. Namelijk bij het kennen van de Heer. Vroeger, zegt de Bijbel, toen Satan onze vader was, waren we net als hem. We roddelden. We logen erop los. We werkten zwart. Ontdoken de belastingdienst. We wisten niet anders. In de tijd van onze onwetendheid. Het was namelijk, we wisten niet wat we deden. Maar nu we kinderen van God zijn geworden, zijn we daaruit verlost. laten we daar dan ook niet meer in teruggaan. Want Petrus roept ons aan om aan gehoorzaamheid aan zijn woord te wandelen. En nu te leven tot eer van hem. Een beetje van Satan en een beetje van Jezus, dat kan niet. Kies dan heden wie je dienen zult. Werd in het Oude Testament al gezegd. Dat is vandaag de dag nog steeds. Als we de volledige zegen willen ontvangen van de Heer, dan is het gehoorzaam zijn. Ik weet nog dat ze in Zuid-Afrika op de Bijbelschool altijd zeiden, directe gehoorzaamheid geeft directe zegen. Als we dan gezegend willen worden door de Heer, laten we dan direct gehoorzaam zijn. Aan hetgeen wat we weten, hetgeen wat we lezen. Gehoorzaamheid geeft namelijk zegen. Hebreeën 5 vers 9. Voor degene die het wil opzoeken. Daar staat in vers 8. Hoewel hij de zoon was, Jezus, heeft hij ook door gehoorzaamheid geleerd wat hij heeft geleden. Jezus moest ook gehoorzaam worden door lijden heen. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor alle die hem gehoorzamen, dat is voor ons, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Het brengt dus zegen om hem te gehoorzamen. Nog één, Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En het gevolg is dat hij de Vader zal bidden en u een andere troost zal geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Als we hem lief hebben, laten we dan zijn geboden in acht nemen. En soms kom je er eigenlijk achter dat je helemaal geen zin hebt om te gehoorzamen. Eerlijk? Dan weet je dat het niet door zijn geest is, maar uit onze oude wandel, uit ons vlees. Vraag dan gewoon, simpel, aan de Heilige Geest, Heer, help. Help mij om te gehoorzamen. Help mij om te willen, om te gehoorzamen. Of, sterker nog, schenkt u mij alsjeblieft de wil om te willen. Ga nog een stapje verder. Het laatste punt. Wees heilig. Wie zijn haren gaan er overeind staan als je deze tekst hoort? Want velen van ons hebben negatieve ervaringen met wees heilig, heiliging. Maar heilig is volkomen afgezonderd te zijn van het kwaad om gericht te kunnen zijn op het goede. Wanneer kwam het woord heilig voor het eerst voor? Voor de zondeval. God heiligde de zevende dag. Hij zette hem apart. Om volledig op hem gericht te kunnen zijn. In 1 Petrus 1 vers 15 gaat het niet om onze redding, maar er staat onze levenswandel. Heilig je levenswandel. En waarom zou die dan nou heilig moeten zijn? Waarom zou Petrus ons daartoe oproepen? Nou, als je verder leest. We zijn niet vrijgekocht om weer onheilig te zijn en verder te wandelen en God niet te eren. Maar we zijn vrijgekocht door Jezus om hem de Heer te eren in alles wat we doen, denken, spreken, bekijken. Omdat dat de standaard is die wij hebben ontvangen als koningskinderen. Hij vraagt ons om met hem te wandelen daar, niet hier. Hij heeft een hogere roeping voor ons. Om heilig te zijn, zoals hij heilig is. Twee kinderen gingen klimmen met elkaar in een grote kraan. Omhoog. De brandweer werd gebeld. En één brandweer moest uiteindelijk die kraan inklimmen. Om die kinderen eruit te halen. En toen hij ze vast had, klom hij voorzichtig naar beneden. Maar hij slipte en viel. En tijdens zijn val draaide hij zich op zijn rug en hij stierf zelf. Maar de kinderen overleefden. En blij dat die kinderen waren. Wel geschrokken, in ieder geval. Dat zouden jullie doen. Maar het gaf ze achteraf een kick. Ze zeiden zo. Dat is bizar. We gaan nog een keer. Zou je toch verontwaardigd zijn? Of niet? Dat is toch bizar? Wat zou je zeggen als vrouw van die brandweer? Wat is dit dan? Heb je daar nou niks van geleerd? Maar als wij er verontwaardigd over zijn, als we eerlijk zijn, doen we eigenlijk hetzelfde met de Heer. Hij gaf zijn leven voor ons. Maar wij wandelen vaak nog naar onze eigen wil. In plaats van zijn wil. Naar onze eigen zonde, waar hij ons juist van heeft vrijgekocht. En dat was een dure prijs. Want er staat niet zilver of goud. En in deze tijd zouden we zeggen, Bitcoin heeft ons vrijgekocht. Maar het bloed van Jezus zelf, die geen zonde kende. Ik begon met dat hij onze zonde op zich genomen had als smetteloos lam. Maar hij was met zonde niet bekend. Moet je nagaan dat in de hemel wees de Vader hem aan. Terwijl de engelen hem aanbaden. En ze wezen Jezus aan. Wat zou er door de engelen heen gegaan zijn? Hij weet niet eens wat zonde is. Maar hij droeg het voor ons. Het was een dure prijs om ons vrij te kopen. En hoewel we hier op aarde nooit volledig helemaal heilig zullen wandelen, is het een oproep om alles, elk aspect waar we net van zongen, aan hem over te leveren. Om te zeggen, Heer, elk aspect, mijn denken, mijn handelen, wat ik zie, ik breng het onder uw gezag, onder uw autoriteit. Heilig het alstublieft, voor u, om heilig voor hem te kunnen wandelen. Een tuin is meer dan de afwezigheid van onkruid, toch? Ik weet niet hoe jullie tuin eruit ziet. Maar onkruid is geen doel. Het is noodzakelijk om te verwijderen. Want als je een mooie bloementuin wil hebben, dan is het nodig om het onkruid te verwijderen. Zodat de rest kan groeien. Wil jij groeien? Doorzoek dan je eigen tuin eens. En kijk of er nog onkruid is wat hij mag verwijderen. Zodat je volkomen afgezonderd kan zijn op hem. Op de goede. En laten we ontzag hebben voor hem. En ons leven met hem leven. Niet zoals die kinderen die gered waren door die brandweer, maar vervolgens weer hetzelfde gingen doen. Maar in dankbaarheid dat hij ons heeft vrijgekocht. Vervolging en verdrukking en lijden zullen komen. En nu vaak nog niet lichamelijk. Maar er worden ondertussen voldoende wetten doorgevoerd die het voor ons steeds moeilijker maken. Om als christen openlijk te kunnen getuigen. Wees klaar voor zijn komst en voor de verdrukking die daaraan vooraf gaat. Want we hebben hem en elkaar harder nodig dan we nu beseffen. Maar houd moed, want hij heeft de wereld overwonnen. Het is onze roeping ons denken te vernieuwen en te wandelen in de werken die hij van tevoren heeft voorbereid. Wat dat allemaal is? Nou, begin dus met je denken te vernieuwen en te focussen op hem. Dan laat hij je zeker weten wel de volgende stap zien. Amen.